De grote grap is natuurlijk, als mensen dit 3 jaar geleden tegen mij gezegd hadden, dan had ik ze heel hard uitgelachen. Want ik, ja, dat keto-dieet.
Ja, had je dat niet geloofd?
Nee, had ik heel bijzonder gevonden.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Ineke. Vertel, wie ben je?
Ik ben Ineke Kootstra. Ik ben voedingskundige. Ooit in Wageningen gestudeerd, heel lang geleden.
Ja.
En inmiddels ben ik directeur van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. En nog steeds voedingskundige, dus ook voedingsdocent daar. En ja, wat doen we daar? We leiden leefstijlcoaches op en leefstijlartsen. En we hebben heel veel trainingen ook, die gaan over leefstijl. Mm-hmm. En de vaardigheden die daarbij horen.
Ja, hoe is leefstijl zo op jouw pad gekomen?
Hoe begint dat dan? Hè? Ik vond voeding een leuk onderwerp, maar ik wilde eigenlijk ook wel arts worden. Ben toen in Wageningen beland, omdat ik werd uitgeloot voor medicijnen. Ik dacht, dan ga ik nog een keer proberen, werd weer uitgeloot. Toen ben ik in Wageningen blijven hangen, want het was eigenlijk best een leuke studie.
Ja. Welke studie heb je toen specifiek gedaan?
Voeding en gezondheid.
Oh ja.
Ja, toen heette het nog humane voeding.
Ah.
En je had veeteelt en veevoeding en zo. En humane voeding.
Ja. We willen het over migraine gaan hebben. Want wij spraken elkaar. En jij zei, wat ga ik dan vertellen? Gaan we het over leefstijl hebben? Gaan we het over de opleidingen hebben? Ja. Ik wilde het eigenlijk gewoon over migraine hebben.
Ja, precies.
Over jouw situatie daar ook in.
Ja.
Want vertel, wanneer ontstond jouw migraine? Hoe uitte zich dat?
Nou, eigenlijk tijdens mijn studententijd. De eerste keer dat ik een aanval kreeg, toen zat ik in de bioscoop. En ik zag helemaal niks meer.
Ja.
Dus echt gewoon een soort, echt alsof mijn zicht helemaal verdween. En aan flitsen. En heel raar vond ik dat. En eigenlijk nog niet eens zozeer hoofdpijn. Toen ben ik naar huis gegaan. En gaan liggen. En binnen een paar uur was het over. En toen dacht ik, ik heb migraine. Dat had mijn moeder ook altijd. En die was er altijd heel erg ziek van. Dus mijn eerste gedachte was van, het valt best mee.
Ja.
Nou, dat was de enige keer dat ik dat dacht.
Oh shit.
Want,
dat was dus alleen de eerste keer.
Het is echt verschrikkelijk. Ik werd altijd zo ziek. Echt gewoon dat ik 3 dagen alleen maar aan het overgeven was. Echt om het half uur. Ik kon daar gewoon de klok op gelijk zetten. Alleen maar overgeven totdat er gewoon... er viel al heel lang niks meer dan uit. Het klinkt allemaal een beetje goor. Dus dat is niet zo fijn voor de luisteraars. Excuus. Maar gewoon echt dat je niks binnenhaalt.
Ja.
En dan na 3 dagen kon ik dan weer een heel klein beetje drinken en eten. En dan na een week was ik dan weer een beetje de oude. Nou, dat sloopt je. Dat sloopt je echt. Dus en toen waren er nog helemaal geen medicijnen in de jaren 90. Dus dat was heel akelig. Dus dat was, ik ben nu bijna 60. Ik heb heel lang last gehad van migraine.
Ja. Want hoe vaak was dat dan? Zeker ook omdat je wel echt gewoon zo'n heftige aanval had?
Dat wisselde een beetje, afhankelijk van hoe druk en vol mijn leven was. Na mijn zwangerschappen had ik soms gewoon iedere week een aanval.
Oh jeetje.
Dus dat was echt killing. Ja,
want dan ga je eigenlijk gewoon, dan ben je net bijgekomen van de ene aanval en dan ga je alweer door in de volgende.
Ja, dat was echt gruwelijk.
Ja. Wat heb je allemaal gedaan of geprobeerd toen?
Je probeert regelmatig te leven. Ik merkte ook dat ik... Want daarom is het wel relevant dat we allebei veel van voeding weten en leefstijl. Ik leefde ook best wel gezond. Mm. Maar dat was ook een soort noodzaak. Omdat ik gewoon wist van als ik maaltijden oversla, dan krijg ik last. Als ik te diep ga met sporten, dan krijg ik last. Maar niet sporten was ook geen optie. Nee. Want dan, op het moment dat ik een betere conditie had, was ik ook weerbaarder tegen migraineaanval. Maar toen had ik al het idee, hè, dat is het bruggetje naar zo meteen, van, het heeft iets te maken met koolhydraten.
Ja.
Want op het moment dat ik dan heel veel dorstlessen met koolhydraten dronk, dan kon ik dieper gaan dan wanneer ik dat niet deed. Nou, allemaal van dat soort, ja, eigenlijk van alles geprobeerd. Mm. Totdat op een gegeven moment die triptanen kwamen. En
ja.
Toen, ja, dat was voor mij mijn redding. Want toen kon ik plotseling het leven leiden wat ik wilde. Zonder het risico dat ik weer helemaal een week uit de running was.
Heb je er toen dingen voor moeten laten? Voor de medicatie?
Voor de medicatie?
Ja,
of voordat er medicatie kwam? Ja,
toen je zoveel aanvallen had.
Ik denk dat ik een minder leuk mens was. Mm. Omdat je altijd een beetje op het randje leeft. Hè. Het is eigenlijk... Migraine doet niet alleen maar fysiek iets, maar ook mentaal met je. Want je wordt eigenlijk een beetje een zorgelijk type. Want je moet altijd zorgen dat je agenda een beetje ruimte laat om te bezwijken.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja.
En... Ja, dat betekent dus dat altijd mijn werk klaar was voordat het echt nodig was.
Mm.
Het is echt, als ik het nu hoor, dan denk ik, oh, dat gaat echt over iemand anders.
Ja.
Ja. Maar hoe was dat dan voor jou?
Nou, ik heb dus vroeger, de eerste keer dat ik migraine had, was dus inderdaad ook zo met aura. Ik had niet meteen door dat het migraine was. Volgens mij was de eerste keer toen ik een consult had met een cliënt. Dus toen was ik... Wat zou ik zijn geweest? 20 of zo, 22. En toen waren er inderdaad allemaal flitsen. En ik kon aan één kant ook gewoon niet meer zien. En ik dacht, nou ja, ik ga wel gewoon door. En het zal wel, en ik weet het niet precies. Maar dat kwam toen inderdaad steeds vaker. Bij mij was het wel heel erg duidelijk gekoppeld aan mijn anticonceptie. Dus ik slikte op dat moment de pil. Toen ik daarmee stopte, verdween dat ook.
Wauw.
Ja, dus dat was voor mij wel een hele duidelijke. En toen ik weer startte met de pil, kreeg ik weer migraine. Dus dat, ja, dus zeker ook een deel wat betreft voeding. Want ik eet nu ook gewoon veel beter dan ik toen deed. Toen dacht ik, schijf van 5 voor collagen producten. Yeah, yeah. Hoop koolhydraten, hoop eetmomenten. Maar ook wel, die pil is voor mij echt wel een hele duidelijke.
Wow, yeah.
Vooral dat het vaker is. En dus ook daadwerkelijk dat aura. Anders heb ik dat in principe niet.
Mm.
Dus nu heb ik daar ook weer geen last van. Maar ik herken wel heel erg wat je zegt. Dat je inderdaad gewoon ruimte aan het inbouwen bent om er rekening mee te houden. En bij mij was het dan echt niet 3 dagen. Zo heftig was het helemaal niet. Maar dat het dan 1 of 2 dagen duurde.
Ja.
En ja, dan... Wat jij misschien ook wel herkent... is dat je constant ook aan het afzeggen bent. Ik vind dat... Dat kan ik best wel een ding vinden. Om dan constant weer te moeten zeggen... ik heb migraine of ik kan niet of zus of dat. Hoe vond jij dat?
Ja... Nou ja, het is gelukkig heel lang geleden. Maar mijn moeder had dus ook migraine. En dat vond ik dus verschrikkelijk. Want zij kregen altijd migraine als we op vakantie gingen.
Ja.
Of als we wat leuks gingen doen. Dus dat bepaalde ons leven van het gezin waar ik in ben opgegroeid. Dat, mijn moeder viel altijd uit. Dus dat vond ik echt het meest erge wat er was. Eigenlijk, hè, dat je... Sowieso heb ik me jarenlang geschaamd voor het feit dat ik migraine had. Want je bent een zeikwijf gewoon.
Ja, alsof je een beetje aanstelt.
Ja, het is gewoon... Ja, ja, het zijn zeurpieten. Want ze moeten altijd oppassen. En dat wilde ik niet zijn, want ik was een bikkel. Ja, ik ben de bikkel nog steeds. Ja.
Ja.
Dus... het beeld wat ik van mezelf wilde hebben, strookte helemaal niet met migraineleider. Dus ik ben ook heel vaak daardoor over mijn grenzen gegaan. Dan doe jij het verstandiger.
Nou, inmiddels hoor. Ik deed dat vroeger helemaal niet verstandig. Want ik bleef dan gewoon... Ik had het dus vooral veel met cliëntbegeleiding. Dus ik denk ook wel een stukje stress of alertheid. Of in ieder geval gewoon bezig zijn met veel dingen.
Ja.
Ik ging gewoon door. Ik dacht, nou ja, dan zie ik niet met één oog. Ik zie nog met het andere oog. Dan kom ik er wel een beetje uit. Ja. Dan kan ik ondertussen blijven luisteren. Maar inmiddels heb ik wel geleerd dat ik dat echt wel anders moet indelen. Want ja, dat werkt gewoon alleen maar tegen je.
Ja. Ja, nee, dat klopt.
Ja. Ja. Toen de medicatie kwam, toen veranderde er een hoop. Toen ben je dat ook gaan gebruiken. Wanneer kwam voeding op je pad? Wanneer dacht je, er is nog een missend puzzelstukje?
Nou, dat is een heel grappig verhaal. En ook wel een beetje gênant natuurlijk.
Ja.
Want zoals gezegd, ik ben al heel lang voedingskundige. En... Ja, ik heb ooit, dat was in 2021, een artikel geschreven met Marie-Louise Schipper, journalist bij de Volkskrant, over het keto-dieet. En dat hebben we voor het Nederlands Zuiveltijdschrift, hoe heet het, het voedingsmagazine, hebben we dat geschreven. En dat wij hebben 3 weken keto-dieet gedaan.
Ja.
Eigenlijk met het idee van, nou, we zijn opgegroeid in een tijd met vetangst.
Ja.
Hè? En hoe is dat dan? En valt het mee? Nou, dat. Dus... En nou, het was net als voor een soort dekentje van mij afging die 3 weken. Ik was ook heel snel in ketose, volgens mij. En nou, het voelde echt helemaal top. Ik vond het heerlijk. Alles gemeten wat er te meten viel. Ja. Mijn cholesterol was prima. Mijn microbioom bleef prima. Nou, allemaal bloeddruk. Echt, ik was al gezond. Maar ik werd er niet minder gezond
op.
En nou, maar goed... Dat artikel heb ik geschreven.
Maar je begon er dus echt mee voor dat artikel. Helemaal niet dat je dacht, oh, dat kan wat doen voor mijn migraine.
Nee, helemaal niet. Wist ik niet eens.
Was toeval.
Het was helemaal toeval. Oh. Maar toen, en dat is het gênante van het verhaal. Toen moest ik bij mijn huisarts komen, want die vond dat ik te veel medicatie tegen migraine slikte.
Mm.
Dat bleek een foutje te zijn, maar... Nou goed, dus ik naar mijn huisarts en die kwam gewoon met eigenlijk een ander medicijn wat ik dan iedere dag zou moeten slikken, wat ik helemaal niet wilde. En, maar ik schaamde me dood dat ik dus bij de huisarts moest komen, terwijl ik normaal gesproken in mijn werk artsen leer om minder medicatie te gaan gebruiken en op leefstijl te gaan richten. Moest ik nu zelf bij de huisarts komen? Nou, hoe gênant. En nou, dat was niet leuk. En ik dacht ook van, ja, ik ga niet weer andere medicatie slikken. Want wat is dit voor raar verhaal? En toen dacht ik, ja, toen werd 1 plus 1 van, oh, maar dat keto-dieet. Misschien moet ik dat gewoon nog eens proberen. Dus ik ben meteen op dat moment ook met het keto-dieet weer gestart.
Ah, want je was na die 3 weken gestopt.
Ja, ik was gewoon gestopt en een artikel geschreven. Ja. En nou ja, goed. Dus dit was een paar maanden later weer gestart. Toen hebben we ook inderdaad met verschillende mensen overlegd. En ook boeken gelezen. Want ja... In Nederland was er nog niet veel bekend over migraine en keto, maar in het buitenland wel. Dus ik heb bijvoorbeeld een Migraine Miracle gelezen van Jos Turknet. En ook nog zo'n ander vaag boek van Ene Angela. Dat was echt een heel vreemd boek. Gaan we ook niet herhalen, want dat moeten mensen gewoon niet gaan lezen, naar mijn idee. Maar in ieder geval, ik ben gestart en nooit meer gestopt. En het, ja, nou, ik heb eigenlijk nooit meer een pilletje hoeven slikken. Heel zelden. Nee.
Oh, wauw.
Ja.
En dat is dus dik twee jaar geleden.
Ja, dat was... anderhalf, 2 jaar geleden.
Ja.
Ja.
Wat goed.
Ja.
En vooral dat het dan per toeval op je pad komt. Dat het dus eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. En dat het zo'n grote openbaring blijkt te zijn.
Nou ja, de grote grap is natuurlijk... als mensen dit 3 jaar geleden tegen mij gezegd hadden... dan had ik ze heel hard uitgelachen. Want ik, ja, dat keto-dieet.
Ja,
had je
dat niet geloofd?
Nee, had ik heel bijzonder gevonden. Dus dat eigenlijk dat ik na jaren... Want ik ben altijd zo'n rare voedingskundige geweest die zei van ja, leuk hoor, maar eet vooral niet te veel. Ga bewegen, ga goed slapen. Dus kijk naar je hele leefstijl. En dan komt het over het algemeen met die voeding ook wel goed. Hè? Dus meer van de grote lijnen. Ga maar gewoon 3 keer per dag eten.
Ja.
Niet te veel zeuren. En nu heb ik dus helemaal mijn eetpatroon zelf omgegooid.
Ja.
En nu denk ik echt van, oh, maar wat je eet is gewoon 60% van hoe je je voelt.
Ja.
Dat is voor mij echt een grote omslag.
Ja, ja, ja. De eerste keer dat je het deed was dus echt voor het artikel. Hoe ben je het toen gaan doen? Want de tweede keer was je een stuk meer aan het inlezen. Hoe begon je de eerste keer?
Nou, wel eens even aan collega's vragen van... Jee, maar wat eet je dan?
Ja,
hoe doe je dat? Ik heb ook een boek inderdaad aangeschaft. Ik geloof Ketokuur van Pascal Naas.
Oh, ja.
Hoe ziet het er eigenlijk uit? En inderdaad gewoon invoeren. Ook gewoon in die brave eetmeter. Mm. Van nou, wat eet je? Hè? Hoeveel vet? Hoeveel eiwit?
Hoeveel gram koolhydraten zat je ongeveer?
Onder de 40.
Ja, oké.
En dat ging eigenlijk prima.
Ja.
Waarschijnlijk omdat ik ook zo actief ben. Dus dat ging prima. Ja. En dan is het natuurlijk wel leuk om die eetmeter te zien. Dat die helemaal op tilt slaat.
Ja, die wordt helemaal rood. Ja, vet, verzadigd.
Helemaal vet, rood. Ja.
Maar jij, hoe vond jij dat om dat te doen? Want was je voorheen juist met vet bezig als je niet te veel vet?
Nee, okay. Ik was altijd al iemand van de volle zuivel. Ja, en boter op mijn brood. En gewoon goede kaas in plaats van die plastic 30+. Ja, dat geloof ik allemaal niet zo in. En dat is sowieso allemaal onzin.
Ja.
Dus ik hou wel van een beetje vet. Mm. Dus dat was helemaal niet zo het probleem. Ik moest alleen heel erg oppassen dat ik niet te weinig energie binnenkreeg.
Ah.
Dus ik heb in het begin heel veel mascarpone gegeten.
Ja. Ja.
En daar ben ik nog steeds dol op. Ja, dat. Ja.
En je hebt wel allemaal dingen laten checken. Want ik hoorde je cholesterol, bloeddruk, darmflora.
Ja.
Was je bang voor bepaalde dingen? Of had je bepaalde overtuigingen?
Nee, ik was helemaal nergens bang voor. En het grappige was, en dat is wel een leuk detail. Want een hoop mensen zijn bang voor dat verzadigde vet. Hè. Er was laatst ook nog in een webinar een diëtiste die echt eigenlijk op tilt sloeg. Vanwege, het is onveilig en al dat verzadigde vet. En hoe zit het dan met de vezels? Het grappige was dus dat diezelfde huisarts mij opbelde na de derde meting die ik deed. Van ik wou je even zeggen dat je cholesterol helemaal fantastisch is.
Oh, wat goed.
Ja.
Ja.
Dus, en die wist niet wat ik aan het doen was.
Mm.
Maar Maar goed, waarschijnlijk, het wil nog wel eens wisselen. Hè, wat je cholesterol doet de eerste maanden. Ja, bij mij gebeurt er gewoon niks.
Nee, het kan inderdaad dat bij sommige mensen hun LDL omhoog schieten.
Ja.
Volgens mij noem je dat hyperresponders, die dan dus opeens veel meer LDL krijgen. Maar belangrijk om altijd naar het cholesteroltype te kijken. Dus als je dan inderdaad kijkt naar triglycerides en HDL, juist het goede cholesterol, dan zie je dat het eigenlijk altijd alleen maar de goede kant op beweegt. En wat natuurlijk logisch is, want als je lichaam beter in staat is om vet te verbranden, dan is dat verzadigd vet dat je eet natuurlijk gewoon energie.
Ja.
In plaats van dat je dat opslaat of dat je dat het in je aderen blijft hangen. Je gaat het gewoon daadwerkelijk als energiebron gebruiken.
Ja, maar ja goed, aan de andere kant, zelfs het verzadigd vet wat je opslaat, daar is een groot deel nog onverzadigd van. Terwijl als je koolhydraten opslaat als vet, is altijd verzadigd vet.
Ja.
Maar goed, dat is weer een ander verhaal, hè. Weet jij trouwens hoe het zit bij mensen die familiair verhoogd cholesterol hebben? Hoe dat plaatje eruit ziet bij het keto-dieet?
Dan is de kans groter. Dat volgens mij is dat dan ook de groep hyperresponders die dus inderdaad veel meer met dat LDL omhoog schieten. Maar dat kunnen nog steeds mensen zijn die juist goed overgaan op hun vetverbranding. En die daarmee dus wel gewoon een gezond cholesterolprofiel hebben. Dus eigenlijk zou je het aan die groep juist aanraden. Kijk, ik snap wel dat er dan alarmbellen komen, waarschijnlijk bij je huisarts. Dus je moet wel een beetje weten hoe je dat leest. En dus inderdaad naar de ratio kunnen kijken.
Ja.
Als je daar echt zorgen om maakt, kun je ook een partikeltest doen. Dus dan kun je inderdaad kijken van heb je dan het grotere LDL of het kleinere type LDL? Dus dan kun je dat gewoon in kaart brengen. Maar de kans bij die groep is dus groter dat ze inderdaad heftig reageren.
Ja.
En dat een huisarts dan zegt, wat zijn we...
Wat ben je aan het doen?
Ja, ik heb ook wel cliënten gehad bij wie het LDL dus echt wel heel erg omhoog schiet. Maar als je vervolgens kijkt naar het profiel, gaat dat er alleen maar op vooruit.
Ja.
Dus dat is sowieso wel een belangrijke nuance met het cholesterol. En als je je er zorgen om maakt, want je denkt, ik wil dit gaan doen, ik heb migraine, ik wil keto eens gaan proberen. Kun je natuurlijk ook altijd laten meten. En ik denk dat het juist goed is dat je ook voor jezelf in kaart kan brengen van, ik ga me beter voelen. Dit zijn de voordelen. Maar ook fysiologisch, lichamelijk. Wat voor vooruitgang boek je?
Ja.
Want in jouw geval dus zag je dus ook dat je cholesterol erop vooruit ging.
Nee, het was al goed. Het veranderde gewoon helemaal niet.
Ah, maar want de huisarts belde je. Dus ik dacht, hij is wat veranderd.
Ja, nee, maar hij had zoiets van jeetje. Want ik had 6 metingen.
Ja.
Of 4 metingen. En hij zegt, ik snap niet waarom je nog een meting wil. Want je cholesterol is fantastisch.
Aha.
Ik wou dat alle vrouwen van jouw leeftijd zo'n fantastisch cholesterol hadden. Dus dat was de reden waarom hij belde. Ja, dus hij begreep het allemaal niet zo goed. Maar goed. Ik vind het op zich ook heel erg lekker.
Ja.
En ik zou ook niet meer anders willen. En als ik dus nu ook anders ga eten, dan merk ik meteen dat mijn hoeveelheid energie verandert. Ik voel meteen dat ik moe word.
Ja.
Dus het is door het keto-dieet echt een dekentje van me afgegaan.
Ja.
Ja.
Wat zijn andere dingen die je nog merkt? Dus je merkt energie, migraine is opeens handelbaar. Zonder medicatie?
Nou, ik heb minder slaap nodig. Mm. Ook, waarschijnlijk slaap ik beter. Ik was altijd... Maar dat is ook zo'n dingetje. Als je migraine hebt, dan is slaap heel belangrijk. Want je weet, ja, als ik weinig slaap, is ook weer een trigger.
Ja.
Ja, het maakt nu niks meer uit. Mm. Zelfs als ik 4 uur slaap, komt het goed zo'n dag. Dus dat is echt heel bijzonder, vind ik dat. Ja.
Dat ook gewoon je weerbaarheid, als het ware, gewoon groter wordt. Want dat wilde ik ook nog aan je vragen. Van, ja, je hebt natuurlijk voeding dan als trigger. Er kunnen ook andere triggers zijn. Heb jij nu nog triggers? Of merk je, als ik me goed met mijn voeding bezig hou, dan zijn die er eigenlijk niet meer?
Het is nog wel eens, hè, dat ik juist omdat je zoveel energie hebt en eigenlijk alles weer kunt doen. Of alles kunt doen, nou ja, zelfs dingen die ik nooit voor ogen heb.
Yeah.
Ik bedoel, ik kan nu uren fietsen zonder iets te eten. En dat gaat helemaal goed.
Yeah.
En dan fiets ik iedereen eruit die laatste uren, omdat ik dan nog steeds diesel in mijn tank heb.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk wel eens als je weinig hebt geslapen. En dan, ja, ik ga nu nog steeds af en toe over mijn grenzen heen. En dan krijg ik een koortslip. Of laatst had ik een ontstoken oog.
Ja, dus spraken we elkaar. Jij had een ontstoken oog. Ik had een koortslip.
Dus precies. Ja. Dus ik heb nog steeds grenzen. Alleen ze liggen iets anders. En dus wat dat betreft ziet mijn leven er nu echt anders uit. Ja.
Wat mooi, dat vind ik altijd inspirerend. Om te horen dat voeding zo'n groot verschil kan maken. En vooral, kijk, jij was al heel erg met voeding bezig. Dat was wat je deed. En dan nog hou je niet voor mogelijk dat dat effect heeft. Voor mij hetzelfde. Ik was ook niet ervan op de hoogte dat het effect zou hebben op mijn migraine. Ik dacht, ja, er zijn wel wat triggers die ik ken. Zoals rode wijn of kaas of de histamineproducten, zeg maar.
Yeah.
Maar dat je het eigenlijk veel makkelijker kan maken door je koolhydraten gewoon te verlagen.
Ja, absoluut.
Ja,
want ik ben nog steeds gek op kaas.
Ja.
En ik kan ook af en toe een glaasje wijn drinken zonder problemen. Rood, wit, dat maakt allemaal niet uit.
Nee.
Dus, en ik heb ook het idee dat ik niet altijd in ketose ben. Ook dat gaat goed. Maar de insteek blijft wel gewoon zo onder de 50 gram koolhydraten. En dan gaat het gewoon goed.
Ja. Hoe ziet een dag er voor jou nu uit? Heb je daar een beetje een regelmaat in?
Je bedoelt qua eten?
Ja.
Ja. Nou, ik ontbijt heel vaak of met van die koolhydraatbeperkte crackertjes met een heleboel kaas erop.
Ja.
Lekker, man.
Ja.
Of met volle kwark en noten en wat framboosjes. En lunch is met, als ik 's ochtends niet met kwark heb ontbeten, dan doe ik dat 's middags vaak. Of een soepje met een salade. En 's avonds eet ik meestal, zoals gisteravond. Ja, dan, ik was vroeger een half vegetariër. Mm. Ik eet nog steeds niet altijd vlees, maar ik eet nu wel weer vlees. En eigenlijk bevalt me dat heel erg goed. En maar zoals gisteravond, dan heb ik wat knolselderijpuree met wat spruitjes. Ik had wat vlees met wat champignonnetjes en een rode wijnsaus. Want er moest een restje wijn op.
Ja.
Echt super lekker.
Klinkt heel gezellig.
Ja, dat is heel lekker. Ja.
Heb je daar überhaupt in het begin moeite mee gehad? Want je was dus wel zoekende van want ik weet bij mezelf dat echt wel... Ik ben dat stap voor stap gaan doen. Dus gewoon per maaltijd ben ik gaan kijken van hoe maak ik dit koolhydraatarm?
Yeah.
Hoe ga ik ervoor zorgen dat dat bevalt, dat ik me daar goed bij voel en dan de volgende stap? Jij bent natuurlijk voor het artikel gewoon allemaal in één keer gaan doen.
Yeah.
De tweede keer ook, denk ik dan, hè?
Ja, ik ben gewoon meteen weer in dat oude stramien van die 3 weken keto gegaan. Ja, en dat... Ja, en daar word je ook heel handig in. En ik ben nu een ontzettende meal prepper.
Ja.
En dus gisteren heb ik gewoon 3 maaltijden gemaakt. Waarvan ik er 2... eentje eet ik vanavond of morgenavond. En eentje is in de diepvries gegaan. En soms is het mijn lunch voor de volgende dag. Dus ja, ik ben eigenlijk... Ik eet gewoon 3 keer per dag. Mm-hmm. Of soms 2 keer per dag. En heel vaak is een van de maaltijden een restje van de dag ervoor of zoiets. Ja.
Is dat dan ook meteen een tip die je zou willen meegeven? Want mensen zeggen vaak, het is ingewikkeld, het kost me veel tijd.
Ja, snap ik. Want zeker in Nederland denken we in boterhammen voor de lunch.
Ja.
En dan is het even omschakelen. Het grappige is ook om die boterhammen te noemen, want... Ik dacht eigenlijk altijd van, als ik ketel ga, dan gaat me wel lukken. Maar dan ga ik brood missen.
Ik dacht het brood.
Ook. Oh, ja. En appels. Oh jee, hoe gaat dat? Ja. Maar eigenlijk valt dat reuze mee. Ja, en ik was altijd een koekjesmonster en nou, echt drop, oh, chocola. En het grappige is, maar goed, dat is ook een bekend effect, dat ik eigenlijk helemaal niet moeilijk vind om dat te laten staan. Dus ja, je smaak verandert ook.
Ja, het wordt ook steeds makkelijker, toch?
Ja.
Dus inderdaad, wat je eerst, of dat merk ik zelf, wat ik eerst zoet vond, of gewoon lekker vond qua smaak, is nu gewoon echt veel te zoet.
Ja.
Bijvoorbeeld melkchocola, ik vond het vroeger lekker, ik vind dat nu echt niet lekker meer.
Nee,
zo zie je dat het verandert en dat het dus ook steeds makkelijker wordt, of eigenlijk gewoon logischer wordt om op deze manier te eten.
Ja, nee, absoluut. En wat ik ook wel grappig vind, en daar heb ik eigenlijk in de literatuur weinig over kunnen lezen. Maar omdat ik zelf heel veel over koolhydraten heb geschreven voor sporttijdschriften. Daar weet ik vrij veel vanaf. Als je kijkt naar de mineralen en vitamine die je nodig hebt als je veel koolhydraten eet. Dat is heel anders wanneer je ze niet meer eet.
Ja.
Dus de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid verandert daardoor ook. En dat geldt ook voor de vezels die je binnenkrijgt. Die aanbevelingen, dat mis ik een beetje. Mm. Daar wordt wel heel veel mee geschermd. Van je komt vitamine en mineralen tekort. Je komt vezels tekort. Maar je hebt ze helemaal niet nodig.
Nee.
En dat zou wel mooi zijn als we daar wat meer over weten. Zodat we ook als, zeg maar, keto-gekkies daarmee kunnen schermen. Van ja, maar je hebt ook minder vezels nodig. Ja. En minder vitamine B. Want dat is nodig voor een goede koolhydraatstoewisseling.
Ja, ja. Nou ja, en sowieso ook gewoon de opname uit producten. Dus je ziet dat wanneer je, er is volgens mij een studie met een oester gedaan, dat wanneer je die oester los eet, het percentage zink, 80% opname is, ik noem even wat. Wanneer je daar wat groente bij doet, dan halveert het al.
Ja.
En ze deden er volgens mij iets van een wrap of zo bij. Nou, toen was het nog 15%.
Dus
daarin zie je ook dat wanneer je minder koolhydraten eet, die opname ook gewoon veel beter is. Dus dat je inderdaad je behoefte ook gewoon verandert.
Ja. Ja.
Dus dat is inderdaad een interessante. Dat er dus eigenlijk een soort van richtlijn zou moeten komen. Of een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor koolhydraatarm. Ja. En dat we dan dus zien dat die een heel stuk lager ligt. En dat we dan ook niet meer, dat er ook niet gewezen kan worden van, ja, maar je krijgt niet genoeg vitamine en mineralen binnen.
Nee. Nee, want ik denk nu, en ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik denk dat ik nu gezonder eet dan toen.
Nou, dat wil ik net zeggen. Ja, zeker. Ja. En vooral gewoon, kijk, het gemak van een boterham, dat is ook een beetje, denk ik, de mindset die je dus hebt.
Ja.
Dus bij mij was het gemak van een boterham, maar het was ook gemak van iets van een smoothie tussen cliënten door. Omdat ik dacht, nou ja, even snel en het is fruit, dus het is wel oké.
Ja.
Vervolgens helemaal trillerig en onrustig en mijn bloedsuiker waarschijnlijk alle kanten op. Dus ik denk dat je door koolhydraatarm te eten en meer bezig bent met pure producten, dat ook je mindset wordt. En dat je dus inderdaad meer bezig bent met mogelijk variatie of met waar het vandaan komt. Of sowieso ga je op een andere manier, denk ik, naar je voeding kijken.
Ja. Ja, absoluut. En ik denk dat ik nu ook meer groente eet dan toen. Dan een paar jaar terug. Ja.
Dat denk ik, dat is voor mij niet zo.
Ja, maar ik dacht dat ik altijd best wel veel groente at, want ik ben gek op groente. Maar nu bestaat iedere lunch uit groente.
Ja.
En dat was toen, voor het gemak wel eens gewoon een boterhammetje.
Ja, ja.
Dus minder fruit, dat wel. Maar goed. Maar ook minder koekjes en chips. En het enige waar ik me af en toe, dat zijn gezouten noten. Dat, ja. Maar goed.
Maar als dat het ergste is, dan valt het nogal mee, toch?
Ja. En jij, eet jij altijd keto?
Ik denk 90% van de tijd. Ik hou heel erg van patat met mayo. Dat vind ik echt waanzinnig lekker.
Wat een goeie. Ja.
En ik hou ook wel echt van zoetigheid. Dus het is bij mij wel echt veranderd hoor. Want mijn zoetbehoefte is niet meer wat die voorheen was. Gelukkig, want die was heel groot en heel sterk.
Yeah.
Dus ik snoepte maar. Ja, wel. Ik nam wel gewoon iedere dag koekjes. Dat was dan ook onderdeel van mijn patroon, zeg maar. Maar dus dat is een heel stuk minder. Maar ik kan nog steeds genieten van taart. En ik vind een koekje ook nog steeds lekker.
Ja.
Dus dat is dan misschien 1 of 2 momenten per week.
Okay.
En dan vooral, kijk, wat ik ook vaak aangeef. Van maak er niet een soort van baaldag. Of nu is het toch al naar de maan. Ik begin op maandag weer. Ik geloof dat daar het probleem ligt.
Ja.
Niet wanneer je lekker hebt geluncht. En dat is koolhydraatarm. En je neemt daarna een taartje. En je hebt het gewoon een beetje aangekleed. En het komt niet zo hard binnen.
Ja.
Dan hoeft dat helemaal niet heel erg veel effect te hebben. Je gaat daarna nog een rondje wandelen. Dus ja. Daar probeer ik ook altijd aandacht aan te besteden. Van, weet je, het zijn niet koolhydraten die de duivel zijn. Maar wel als we die vorm van energie niet gebruiken. Ja. Als we vervolgens alleen maar zitten, niet zoveel doen. En alweer naar de volgende koolhydraten schuifelen in onze stoel. Ja. Dan wordt het wel een probleem. Ja. En bij migraine is dat natuurlijk nog specifieker. Moet je dus eigenlijk gewoon ook veel in ketose zitten. Maar wat jij dus merkt is dat je niet constant in ketose bent.
Nou, ik denk het niet. Ik meet het niet dagelijks. Nee. Ik kan wel een beetje het verschil merken. Maar als ik bijvoorbeeld zin heb in mango.
Ja.
Want dat blijf ik zo lekker vinden. Ja. Dan neem ik dat bij mijn ontbijt. En dan ga ik daarna een paar uur fietsen.
Ja.
Dan is het gewoon weer weg.
Precies.
Ja. En het komt dus ook tijdens het fietsen wel eens voor. Dat ik denk van ik neem nu wel een stukje appeltaart.
Mm.
Het valt dan heel vaak tegen trouwens.
Ja.
Maar ik ben vorige week ook uit eten geweest. Dan neem ik ook gewoon even een stukje brood. Het blijft altijd wel heel beperkt. Maar ja, dan vind ik het wel leuk om dat een beetje te proeven.
Ja.
Maar ik denk ook, op het moment dat je eigenlijk zo lang het keto-dieet volgt. Je bent eruit, maar je bent er ook vrij snel weer in.
Dat gaat echt heel snel.
Ja.
En zeker omdat jij natuurlijk ook al in het begin merkt dat je eigenlijk heel makkelijk in ketose was.
Ja.
Voor mij hetzelfde. Bij mij gaat dat eigenlijk gewoon heel snel. Maar ik merk wel, wat jij ook noemde, energie. Dat is echt iets wat ik meteen na een avondje meer koolhydraten kan merken. Dat ik slechter slaap en dat ik de volgende dag me bijna een soort van brak kan voelen door koolhydraten. Daar kan ik wel echt last van hebben.
Ja,
hoe is dat voor jou?
Nou, ik heb sinds kort, het is geen reclame hoor, maar ik heb zo'n Whoop-bandje.
Ja.
En ik heb ook een Apple Watch. Ja, dat is gewoon een beetje beroepsdeformatie.
Ja.
Maar die meet mijn HRV. En ik kan aan beide zien, eigenlijk die Whoop wat nauwkeuriger.
Ja.
Dat mijn HRV, dus dat is de heart rate variability, die gaat omlaag als ik inderdaad of twee glaasjes wijn heb gedronken. Of inderdaad koolhydraten eet. Dus dan, het heeft gewoon echt effect op mij.
Ja. Hoe lang duurt dat dan?
Meestal geeft hij dan een score 's ochtends.
Ah, ja, oké.
Dus dan weet ik, gisteren was zo'n dag.
Ja.
En dan, dat is voor mij extra motivatie om weer een beetje normaal te gaan doen de nieuwe dag.
Ja, ja. Heb jij nog tips voor als iemand luistert met migraine en denkt, keto, ik ga het toch eens proberen?
Ja, gewoon doen. Ja. Want het valt reuze mee. Die eerste week is een beetje zwaar voor sommigen. Ik denk juist niet voor mensen met migraine. En je weet heel snel of het voor jou werkt wel of niet. En als je het gaat doen, ga het goed doen. Dus zoek desnoods hulp. Maar doe het goed of doe het niet.
Ja,
want anders weet je nog niks. En na 6 weken, dan weet je zeker of het wat voor jou is.
Ja. Hoe snel merkte jij verschil?
Ja, eigenlijk binnen een week.
Ja, hè?
Ja.
Het kan echt snel gaan. En zeker als je ook... Want lette jij dan wel op dat je je zout en je magnesium aanvulde meteen?
Ja, ik wist dat ik zout water moest drinken. Ja. Dus op het moment dat je een beetje hoofdpijn krijgt, dan schrok ik meteen verschrikkelijk. Ja. Ik denk, het begint weer. En dan een beker met een beetje zout water. En het was gewoon binnen 10 minuten weg. Dus dat moet je wel doen.
Ja. Let je daar nu trouwens nog extra op zout?
Nou, ik hou sowieso van zout eten.
Ja.
Dus... Ja, ik denk dat ik wel meer zout op mijn eten doe dan andere mensen.
Ja.
Maar altijd kaliumzout, omdat kalium ook wel een dingetje is. Ja.
Dus neem je ook wel eens los zout?
Nee, jij wel?
Ja, ik doe dat wel. Ja, zeker als ik meer hoofdpijn heb en denk, dit kan verkeerd lopen. Dan doe ik gewoon van die kleine...
Oh, wat goed. Oh, ik maak meestal een glaasje zout water. Mm.
Ja, ik vind dat dus lastig om doorheen te komen. Maar goed, er zijn vele wegen, maar wel, zeker ook bij migraine, zout is wel echt een belangrijk en magnesium.
Ja.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.